Dat waren twee prachtige liederen, een psalm en zeg maar een gezang, waarin in beide werd gesproken over het goddelijk licht. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En dan ook in het andere lied, de Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. En straks als de wereld verzinkt in de nacht, dat is in de duisternis, dan zal ik opzien naar boven, daar ik Jezus verwacht. Daarmee is aangegeven wat het thema voor onze avond is. En we willen dan ook samen lezen uit Johannes hoofdstuk 9. U kunt meelezen op het blaadje, maar daar staat het in de NBG-vertaling. Schrikt u niet, ik lees het uit de Telos-vertaling. Dan kunt u nog eens onderling vergelijken. Johannes 9, we lezen het ook niet geheel. We zullen een aantal delen daaruit lezen. We beginnen bij vers 1. En toen hij voorbij ging, zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem aldus: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moeten in hem worden geopenbaard. Ik moet de werken werken van hem die mij heeft gezonden, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen en zei tot hem: ga heen, was u in de vijver Siloam, wat vertaald wordt uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug. En dan in vers 11, hij antwoordde en zei: de mens die Jezus heet, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij: ga heen naar Siloam en was u. En dus ging ik weg, waste mij en kon zien. En ze zeiden tot hem: waar is hij? En hij zei: ik weet het niet. En dan in vers 16, sommigen dan van de Farizeeën zeiden: deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Maar anderen zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden dan opnieuw tot de blinde: wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen heeft geopend? En hij zei: hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en kon zien, totdat zij de ouders hadden geroepen van hem die ziende was geworden. En dan, als die ouders gesproken hebben, lezen we in vers 22... dat zij bang waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand hem als Christus beleed, hij uit de synagoge zou worden gebannen. Vers 24, ze riepen dan voor de tweede keer de mens die blind was geweest en zeiden tot hem: geef God heerlijkheid. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ze zeiden dan tot hem: wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u al gezegd en u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? En zij scholden hem uit en zeiden: u bent een discipel van hem, maar wij weten, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes heeft gesproken, maar wij weten niet waar deze vandaan is. De mens antwoordde en zei tot hen: hierin is toch iets wonderlijks, dat u niet weet waar hij vandaan is, en toch heeft hij mijn ogen geopend. Wij weten dat God geen zondaars hoort, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, die hoort hij. Van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene heeft geopend. Als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem: u bent geheel in zonde geboren en leert u ons? En zij wierpen hem naar buiten. Jezus hoorde dat ze hem naar buiten hadden geworpen. En toen hij hem gevonden had, zei hij tot hem: gelooft u in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zei: en wie is hij, Heer, opdat ik in hem geloof? Jezus zei tot hem: u hebt hem niet alleen gezien, maar hij die met u spreekt, die is het. En hij zei: ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. En Jezus zei, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien zouden zien en die zien blind worden. En zij die van de fariseeën bij hem waren, hoorden het en zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu zegt u, wij zien, dus blijft uw zonde. Tot zover de lezing van het woord van God. Het is misschien wel goed om erop te wijzen hoe merkwaardig deze hoofdstukken waar we nu mee bezig zijn met elkaar samenhangen. Hoe zij één geheel vormen en dat is begonnen in Johannes 7. Waar we gelezen hebben over het loofhuttenfeest. Dat valt dit jaar ongeveer in deze tijd, begin oktober. En dan gaat dat door, want als u kijkt naar het einde van hoofdstuk 7, daar hebben we gehoord over de laatste, de grote dag van het loofhuttenfeest. Maar het laatste vers van hoofdstuk 7, vers 53, daar staat, en ieder ging naar zijn huis. En dan 8 vers 1, maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. Dat wil dus zeggen, hoofdstuk 8 volgt in de tijd onmiddellijk op de gebeurtenissen van hoofdstuk 7. En als u nu kijkt naar het begin van hoofdstuk 9, dan ziet u dat ook deze geschiedenis nog steeds onmiddellijk aansluit bij het voorgaande. Want er staat in vers 59 van hoofdstuk 8, Jezus verborg zich en ging uit de tempel en, zegt hoofdstuk 9 vers 1, toen hij voorbij ging zag hij een mens blind van de geboorte af. En ook als u kijkt naar het begin van hoofdstuk 10... dan ziet u dat het onmiddellijk aansluit bij hoofdstuk 9. Want de woorden die u daar vindt, vormen één geheel met het voorgaande. De Heer Jezus is in hoofdstuk 9, vers 41 nog aan het woord. Dat hebben we zojuist gelezen. En hij gaat onmiddellijk door in hoofdstuk 10, vers 1. Voorwaar, ik zeg u, wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen. Wij zijn ermee vertrouwd dat daar een nieuw onderwerp begint. Maar we hopen de volgende keer, als de Heer het vergunt, te zien dat deze woorden in feite een nader commentaar zijn op de gebeurtenissen van hoofdstuk 9. Daar staat men vaak niet bij stil, terwijl het voor de uitleg toch juist heel belangrijk is. Maar dat moet wachten tot de volgende keer. Pas in hoofdstuk 10, vers 22, daar vinden we, en het was het feest van de tempelwijding. Dan zijn we echt een stukje verder in de tijd, want dat is ruim 2 maanden later, na het loofhuttenfeest. Dat is dan dit jaar ongeveer half december. Dus daar moet een tijd tussen zitten. Maar het merkwaardige is dus dat hoofdstuk 7 tot en aan hoofdstuk 10 vers 21 één groot geheel vormen. En als ik nu even hoofdstuk 7 wat terzijde laat, want het punt waar ik op wil wijzen, dat begint pas echt in hoofdstuk 8... dan ziet u ook dat daarin een thematiek aanwezig is die doorloopt in alle drie die hoofdstukken. Want in hoofdstuk 8 hebben wij gezien, de vorige maal, is het grote onderwerp dat de Heer Jezus het licht der wereld is. We hebben dat gelezen in Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Maar ook in het hoofdstuk dat wij nu gelezen hebben, in Johannes 9, hebben wij opnieuw gelezen in vers 5, dat de Heer Jezus daar zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Daarmee is hoofdstuk 9 een rechtstreekse voortzetting van hoofdstuk 10, van hoofdstuk 8. Net zoals ik daarnet gezegd heb, en dat hopen we dan de volgende keer te zien, dat hoofdstuk 10 een rechtstreekse voortzetting is van hoofdstuk 9. Dus we knippen dat wel op in drie stukken, maar u moet dat wel bedenken om het te verstaan waar het over gaat. Als we nog eens teruggaan naar hoofdstuk 8, dan begon het daar eigenlijk, als we nu de eerste inleidende geschiedenis even buiten beschouwing laten, maar even, ik kom er zo nog even op terug, dan begint het in hoofdstuk 8 vers 12 tot, laten we zeggen, vers 30... met wat je zou kunnen aanduiden als de verwerping van de persoon van de Heer Jezus. Hij is in zijn persoon het licht der wereld. En als persoon die van de Vader gekomen is, wordt hij verworpen. Men probeert hem zelfs te grijpen, maar daarvoor is het nog niet de tijd. Als de Heer Jezus dan vanaf vers 31 dat nader uiteenzet en ontvouwt wie en wat hij is, dan zou je kunnen spreken in dat tweede gedeelte van hoofdstuk 8 over de verwerping van zijn woord. En ook dat eindigt er weer mee in vers 59, dat ze stenen willen opnemen om die op hem te werpen. Maar Jezus ontkomt aan hun handen. En zo is hoofdstuk 9, gaat nog steeds over datzelfde thema, het licht der wereld. En nu gaat het om de verwerping van zijn werk. Nog eens, hij stelt zich eerst voor in zijn persoon. Hij is in persoon het licht van de wereld. En men wijst dat af. Dan predikt hij over de inhoud daarvan en de uitwerking daarvan. En deze prediking, zijn woord, wordt dan afgewezen. En dan komt er iets heel belangrijks. Dan demonstreert de Heer Jezus door een concreet werk, waarbij het licht van het leven in de duisternis van een concreet mens gaat schijnen, van deze blindgeborene. En dan wordt ook zijn werk verworpen. En dat doen deze mensen, deze Joodse leiders. Zij verwerpen zijn werk door de blindgeborene, de man die genezen was, uit hun midden uit te werpen. En daarmee te zeggen, iedereen die deel krijgt aan het werk van Christus, heeft onder ons geen plaats meer. Een buitengewoon dramatische beslissing. Ze hadden zich voorgenomen, hebben we ook gelezen, om iedereen die Christus beleed uit de synagoge te bannen. Want deze man kon niet anders betuigen dan dat Jezus hem verlost had van zijn duisternis en dat hij daarom een heel bijzonder mens moest zijn. En dat was voldoende om deze man uit te werpen. Ik zei het net, dat is dramatisch. Nu nog even terug, ik beloofde het u net, naar dat eerste verhaal van hoofdstuk 8, heel kort. Daar ging het over die overspelige vrouw. Het lijkt even alsof dat een heel ander verhaal is. Maar eigenlijk begint het daarmee, dat het licht gaat schijnen. Maar niet gaat schijnen om deze duistere ogen van deze blindgeborene te verlichten. Dus niet licht dat gaat schijnen om iemand vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht te brengen, zoals Petrus het uitdrukt in 1 Petrus 2. Maar hier is het licht in dat eerste verhaal van Johannes 8. Dat schijnt in de harten van zondige mensen. Die niet tot bekering komen, voor zover we weten, maar wel in hun zondigheid ontmaskerd worden. U herinnert zich nog, de Heer Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen naar haar. Daarmee schijnt het licht in hun harten. Of in ieder geval op hun harten, laat ik het maar zo zeggen. Zoals we het al gelezen hebben in Johannes 3. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want toen ze in het licht kwamen te staan, toen werden ze in al hun zondigheid openbaar. En dat is precies wat met deze geestelijke leiders gebeurde. En daarom verwierpen ze hem ook. Ze konden dat licht niet verdragen. Maar nu in hoofdstuk 9 zien wij hoe dat licht nu gaat schijnen in de ogen van deze man. Nu zou het kunnen zijn dat u zegt, wacht nu eens even. Je hebt het nu de hele tijd over geestelijke duisternis. Zoals het was in die harten van deze Joodse leiders die deze overspelige vrouw hadden aangeklaagd. Maar hier gaat het toch niet over geestelijke duisternis. Hier gaat het eenvoudig over letterlijke blindheid. En over letterlijke duisternis in de ogen van deze man. En het gaat om een letterlijke genezing. Waarom pas je dat dan geestelijk toe? Kun je dat eigenlijk wel doen? Wel, ik kan dat niet alleen doen, ik moet het zelfs doen, want het hoofdstuk doet dat zelf. We hebben dat trouwens wel vaker gezien in dit evangelie, hoe juist heel veel hoofdstukken beginnen met een bepaalde gebeurtenis. Een bepaald werk dat Christus uitvoert of een gesprek dat hij voert, zoals met Nicodemus of met de Samaritaanse vrouw. En dan in hoofdstuk 5 de genezing van de verlamde in Bethesda. En hoofdstuk 6 beginnen met de spijziging van de 5000. En in al die gevallen hebben we gezien dat wat daar aan werken door de Heer Jezus verricht wordt, steeds een geestelijke betekenis heeft. Het ging om een geestelijke verlamming uiteindelijk in de uitleg van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 ging het om de geestelijke betekenis van die broden. Want de Heer Jezus zegt, ik ben dat brood. Zoals ik die broden vermenigvuldigd heb, zo geef ik mijzelf als het levende brood voor het leven van deze wereld. Steeds zijn die geschiedenissen dus een inleiding om vanuit die letterlijke geschiedenis naar de geestelijke toepassing te komen. Elk hoofdstuk is als het ware daarmee een vertelling en een moraal, een toepassing, een geestelijke toepassing. En zo is dat hier ook heel duidelijk. En ik zei het u al, dat hoofdstuk geeft zelf deze toepassing. Dat is niet iets wat wij bedacht hebben. En daarvoor neem ik u onmiddellijk mee naar de laatste verzen van dit hoofdstuk, hoofdstuk 9. Vers 39 tot 41. Waar als het ware helemaal aan het einde de sleutel wordt gegeven tot het verstaan van de geestelijke zin van dit hoofdstuk. De Heer Jezus zegt daar in vers 39 van hoofdstuk 9, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen. Wij zouden zeggen, voor de verlossing ben ik gekomen. Jawel, dat is ook waar voor degene die in hem geloven. Maar voor degene die niet in hem geloven, is hij tot een oordeel gekomen. Het is niet zo dat je vrijblijvend kunt toekijken en je kunt afvragen, zal ik die verlossing aannemen of zal ik er buiten blijven? Je kunt niet neutraal aan de kant blijven staan. Als je die verlossing niet aanneemt, dan is hij tot een oordeel ook voor u gekomen. En dat oordeel houdt dit in, opdat zij die niet zien, en nu gaat het over de geestelijke blindheid van een groot deel van het volk, zeker ook van de leiders, opdat zij die niet zien zouden zien, en die zien blind worden. Dat oordeel heeft hier dus zoveel te betekenen als onderscheiding. Zoals hij velt een vonnis. En er zijn mensen die komen, zoals later bij de schapen en de bokken, aan de rechter en aan de linkerkant te staan. Er is een oordeel dat onderscheiding toepast. Het grondwoord dat we hier vinden in het Grieks kennen we ook in het woord discriminatie. Hij discrimineert hier tussen twee mensen, twee groepen van mensen. Er zijn er die niet zien, zoals deze blindgeborenen, en ze gaan zien. Het licht gaat schijnen in de duisternis, want de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En er zijn er ook die zien en blind worden. Dat zien betekent hier dat deze mensen denken dat ze zien. Ook dat bedenk ik niet, maar dat blijkt onmiddellijk uit de vraag van de fariseeën. Zijn wij soms ook blind? Dat was natuurlijk een heel uitdagende vraag. Want deze mensen vonden van zichzelf dat als er iemand in Israël was die kon zien, dan waren zij dat. We hebben eerder gehoord hoe zij minachtend spraken over de scharen die de wet niet kent. Zij kenden de wet. Zij hadden het licht. En ze keken neer op de grote massa van de mensen die dat licht niet hadden. Nog eens, als er iemand was die licht had, dan waren zij dat. Eigenlijk zagen we dat al bij Nicodemus, die bij de Heer Jezus komt en onmiddellijk zegt, wij weten. En dan antwoordde de Heer Jezus eigenlijk met deze woorden, wat? Jullie weten helemaal niets. Want als je niet wederom geboren bent, dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Heb je dezelfde gedachte? Met andere woorden, Nicodemus, als jij niet het nieuwe leven uit God hebt, dan zie je helemaal niets en weet je dus ook helemaal niets. Je moet het eerst gezien hebben. Nicodemus dacht dat hij zag, maar hij was blind. En dat wil zeggen, als de Heer Jezus zegt, opdat zij die zien blind worden, dan bedoelt hij daarmee, zoals blijkt uit die volgende twee versen, opdat zij die zich verbeelden dat ze zien, in al hun werkelijke blindheid openbaar komen. Ontmaskerd worden. En als dan ook die uitdagende vraag komt, zijn wij soms ook blind? Durft u soms te zeggen dat wij ook blind zijn? Dan zegt Jezus tot hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Ook alweer zo'n moeilijke uitdrukking. Als u blind was, zou u geen zonde hebben. Wat betekent dat? Dat betekent als jullie, en nu ga ik het heel merkwaardig uitdrukken, maar dat is eigenlijk dezelfde woordspeling die de Heer Jezus toepast. Als jullie het maar eens gingen zien, dat jullie niet kunnen zien. Dan was je eigenlijk al, dan was je probleem eigenlijk al opgelost. Als mensen beginnen te zien dat ze niet kunnen zien. Als mensen beginnen te ontdekken dat ze geestelijk blind zijn, dat betekent het dus. Dan zijn ze al half genezen, want de mens gaat dat pas ontdekken als Gods geest in zijn ziel gaat werken. Uit zichzelf ziet een mens dat niet. Een mens ziet dat alleen door de inwerkende geest van God. En als Gods geest aan een mens gaat werken, dan maakt de Heilige Geest dat werk ook altijd af. En daarom zegt de Heer Jezus, als jullie nou maar eens door hadden dat jullie blind waren, Dat was in beginsel je hele nood. En dat is je zondenood. Al weggenomen. Maar jullie zeggen, wij zien. Met andere woorden, jullie willen niet zien dat jullie niet kunnen zien. Dat is een merkwaardige blindheid. Heb je ooit van een blinde gehoord die zichzelf en ons allemaal probeerde wijs te maken dat hij kon zien? Deze mensen maakten zichzelf en alle anderen wijs dat ze konden zien, geestelijk zien. En daarom zegt de Heer Jezus, zolang jullie je dat inbeelden, blijft jullie zonde op jullie rusten. Een mens kan pas van zijn zonde bevrijd worden als hij eerst begint te zien dat hij een probleem heeft. Een geweldig groot zondeprobleem. Het is eigenlijk heel simpel, in het dagelijks leven kennen wij dat ook. Sommige mensen zijn absoluut niet te helpen, hoewel ze zwaar ziek zijn, omdat ze niet willen toegeven dat ze ziek zijn. En dus krijg je ze ook met geen stok naar het ziekenhuis of naar een dokter. Ze weigeren eenvoudig. Ze weigeren in te zien, te erkennen dat ze een probleem hebben. En daardoor willen ze niet behandeld worden. Want als je behandeld wil worden, dan geef je toe dat je ziek bent. Dat is hetzelfde met deze mensen. Ze beweren dat ze ziende zijn. En dus zullen ze nooit tot de Heer Jezus komen om te zeggen, wilt u ons ogen openen? Want wie dat ontdekt heeft, dat zijn ogen dicht zitten, wie ziet dat hij niet kan zien, die is al halverwege de goede weg. En als hij dan met die ontdekking bij de Heer Jezus komt, dan wordt hij genezen. En het mooie is, dat staat er hier eigenlijk nog niet eens bij in dit hoofdstuk. Dat je met je ziekte, met je blindheid naar de Heer Jezus toe moet gaan. Dat vind je ook wel elders, dat vind je bij Bartimeus. Als de Heer Jezus op weg is van Jericho naar Jeruzalem, dan bij het verlaten van Jericho, dan zit daar die blinde. Een andere evangelie zegt dat er zelfs twee blinden zaten. En één evangelie vertelt dat het Bartimeus was. En die roept om redding. Dat is ook een andere kant. Dat is de kant van de menselijke verantwoordelijkheid, dat een mens doet, moet leren roepen tot God. Maar hoe mooi is de schrift in balans? Er zijn schriftgedeelten die dat benadrukken. En dan lijkt het zelfs alsof de Heer Jezus aanvankelijk niet hoort. Die man houdt aan. Jezus, zoon van David, help mij. Maar hier gaat het initiatief geheel en al van de Heer Jezus uit. Hij ging voorbij en hij zag een mens. En dan neemt hij in vers 6 eenvoudig slijk vermengd met zijn eigen speeksel en streek het op de ogen van die man. Hij vraagt hem niets. Hij doet het gewoon. Die man laat dat over zich heen gaan. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, ga heen, was u in de vijver Siloam. Dat is wel weer belangrijk. Het laat zien dat deze man ook zelf wel iets moest doen. Als hij gezegd had, wat een onzin is dat nu. Modder op mijn ogen smeren. En dan mij in het donker naar de vijver laten strompelen, hier vandaan. Dat is een hele onderneming. Wil ik dit eigenlijk wel? Waarom zou ik? Dus ook hier, hoewel het initiatief van Christus uitgaat, en dat is belangrijk. Het is God die de eerste hand uitsteekt naar de mens, al voordat wij naar hem vragen. Maar ook van deze man wordt iets verwacht. Geloof en gehoorzaamheid. In één woord, geloofsgehoorzaamheid. Zoals ook dit evangelie aan het slot van Johannes 3 daarover spreekt. Wie gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie de zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet. Niet geloven is ongehoorzaam zijn. Geloven is gehoorzaam zijn. Geloven is geen vrijblijvende zaak. Er is een bevel om te geloven. Een bevel om te geloven. Veel mensen die zeggen wij kunnen niet geloven, die hebben maar een halve waarheid te pakken, want er is in de schrift een bevel om te geloven. Paulus spreekt in Romeinen 1 over geloofsgehoorzaamheid. Wie gelooft, die doet dat omdat hem iets bevolen is. God laat alle mensen overal verkondigen dat zij zich moeten bekeren. En wie dat niet doet is ongehoorzaam en gaat vanwege die ongehoorzaamheid en vanwege al zijn zonden verloren. Dus er moet wel gehoorzaam zijn, maar het initiatief gaat van de Heer Jezus uit. Stel u nu voor dat deze man was geweest als deze fariseeën. En hij gezegd zou hebben, waarom zou ik mijn ogen wassen? Stel je voor dat hij tegen de Heer Jezus gezegd zou hebben, waarom zou ik dat doen? Waarom zal ik naar Siloam toe gaan om mijn ogen te wassen? Dan had de Heer Jezus bijvoorbeeld kunnen zeggen, je wilt toch ziende worden? Stel u voor dat die man gezegd had, wat een onzin is dat, ik kan toch zien? Dan was er niks gebeurd. Dat is een van de moeilijkheden die wij hebben vandaag in de verkondiging van het evangelie. Vroeger was dat veel makkelijker. Ik lees wel eens een keer in de 18e en 19e eeuw over straatprediking, waar honderden mensen bleven staan. En als je tegen die mensen zei, jullie moeten je bekeren, of anders gaan jullie eeuwig verloren, dan snapten al die mensen dat. Ze wisten meteen wat de bedoeling was. Ze hadden het alleen nog nooit gedaan. En vele mensen braken in tranen uit. Massale bekering. Als we denken aan de Wesleys, ongelooflijke tijden. Vandaag kun je dat ook op de koolsingel uitroepen, zoveel als je wil. Het probleem is alleen, ten eerste dat niemand blijft staan om te luisteren. En B, als iemand nieuwsgierig blijft staan, dan snapt hij absoluut niet meer waar hij het over hebt. Hij kent die klanken nogal vaag, maar heeft daar totaal verkeerde voorstellingen bij. Hij kan zich bijna beledigd voelen. Je maakt hem uit voor een crimineel. Je maakt hem uit voor een boef. Zonde heeft die gedachteassociatie. Hij kan je nog aanklagen dat je zomaar op straat zulke lelijke dingen tegen hem durft te roepen. Vandaag moeten we, net als vroeger bij de heidenen, moeten we totaal opnieuw beginnen om mensen uit te leggen wat zonde is. Want mensen verbeelden zich vandaag dat ze zien. Als mensen zich ooit verbeeld hebben dat ze zien, dan is het juist vandaag. Ze zien krachtens de wetenschap die de mensen de ogen heeft geopend. Nu pas beginnen zij de waarheid te ontdekken omtrent onze herkomst en omtrent de werkelijkheid, omtrent alle dingen. De wetenschap is voor talloze mensen de grote afgod. Andere mensen zijn alweer een beetje verder, die zien dat die wetenschap ook maar betrekkelijk is, maar die komen met New Age. New Age praat heel veel over verlichting. Je zonde, als er al van zonde sprake is, dan is je zonde je onwetendheid. En je moet daarom maar heel goed naar hen luisteren, dan onderga je een bepaalde wijding en dan zul jij ook wetend worden. Dat is verlicht worden. Kom tot verlichting. We hebben dus vandaag ontzettend veel belemmeringen om bij mensen uit te komen, om ze duidelijk te maken wat God bedoelt met zonde. We moeten heel wat bochten nemen om dat vandaag nog aan de mens te verkondigen. Het probleem is dat de mensen zo overtuigd zijn dat ze zien. En ze zijn zwaar beledigd, net als deze fariseeën als je ze verkondigt dat ze blind zijn. Maar deze man, daar begint het verhaal mee, deze man zag dat hij niet kon zien. Ik hoop dat u die woordspeling begrijpt, die is erg belangrijk. Want de Heer Jezus gebruikt hem in feite zelf. Deze man zag in dat hij niet kon zien. Ik moet u, voordat ik dat zou vergeten, wel attent maken op die merkwaardige woorden van de discipelen. Zij vragen onmiddellijk aan de Heer Jezus, Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders? Vers 2, dat hij blind geboren werd. Dat is een hele simpele theorie die we al kennen vanaf de vrienden van Job en die ook vandaag nog levend en krachtig is. En hier zijn ook mensen in deze zaal die groot geworden zijn met die theorie. Niet omdat ik u ken, maar omdat ik dat statistisch wel durf te voorspellen. Ik zal u vertellen hoe de theorie luidt. Die theorie luidt, als iemand iets heel kwalijks overkomt, dan moet er toch wel iets heel ergs gebeurd zijn. Hij moet er wel een heel erg gezondigd hebben, eventueel zijn ouders. Want die man die was blind geboren, dus hoe kon hij nou blind geboren zijn als gevolg van zijn eigen zonde? Dus er wordt ook nog bij gevraagd, nou ja, misschien waren het dan zijn ouders die gezondigd hebben. Als er iets ergs gebeurt, dan moet daar een direct aanwijzbare oorzaak zijn. Nu, blindheid heeft natuurlijk te maken met de gebrokenheid van deze schepping, met de zondeval. Maar daar hebben ze het niet over. Ze willen een direct verband met een zonde bij die man zelf, of eventueel bij zijn ouders. En die theorie heb je ook bij de vrienden van Job. Job, jij lijdt zo erg, het kan niet anders of jij moet wel iets heel ergs gedaan hebben. En biecht het nou maar op. Verzwijg het nou maar niet langer, dan kan het tenminste genade komen. Ze hebben daarbij allemaal hun eigen insteek, die drie vrienden, maar allemaal verkondigen ze dezelfde theorie. En eigenlijk is het merkwaardig dat Job zelf ook die theorie aanhangt. Want hij zegt, u hoort eigenlijk alleen maar zulke vreselijke straffen te sturen naar mensen die heel erg zondigen, maar aangezien ik niet gezondigd heb, bent u dus helemaal bij mij aan het verkeerde adres. Eigenlijk hangt hij dezelfde theorie aan. En vandaag zijn er nog heel wat christenen in ons landje die ook in die theorie geloven. U bent ze allemaal wel eens tegengekomen. Er is iemand die uit uw kerk is weggegaan om naar een andere kerk te gaan, of wat nog veel erger is, naar een evangelische gemeente. En dan gebeurt er iets ergs in zijn leven. En tjoep, ze staan op uit de doden, de vrienden van Job. Dus je ziet wat het komt ervan. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zoek meteen een passend woord bij. Men weet onmiddellijk het verband te leggen tussen wat er in dat leven van die persoon gebeurd is en bepaalde zonden. Althans, wat die mensen dan als zonde zien. Er wordt onmiddellijk een oorzaak aangewezen. Als mensen dus iets ergs overkomt, dan moet daar een directe zonde liggen. En als ze niets gedaan hebben dat ons niet aanstaat, dan denken wij dat we al meteen die zonde te pakken hebben. Dat zal het wel zijn. Als ik die mensen hoor, of ik hoor over ze indirect, dan heb ik altijd de neiging om ze Job 42 voor te houden, want God was erg boos op die vrienden van Job. En ik denk dat God ook heel erg boos is op zulke mensen vandaag en de dag. Die precies weten aan te wijzen waarom die of die mensen een kind moesten verliezen of iets anders ergs in hun leven moesten ondervinden. En die precies wel eens even zullen vertellen welke zonde daarvan de oorzaak was. God zegt van die mensen, jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Gods toorn ontbrandde tegen Elifas en zijn vrienden. Dat is merkwaardig. De Heer Jezus wijst deze theorie ook onmiddellijk van de hand. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. En dan komt er iets heel moois. Maar, en dat zullen we later ook zien in de geschiedenis van de opwekking van Lazarus in Johannes 11. Er staat dit, maar de werken van God moeten in hem worden geopenbaard. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zegt daarmee eigenlijk, jullie moeten niet vragen naar de oorzaak, je moet vragen naar het doel. Dat is een heel andere benadering. Jullie vragen, hoe komt het dat hem dit overkomt? Maar je moet niet vragen, waardoor overkomt hem dit, maar waartoe overkomt hem dit? Zoals we dat later zullen lezen in Johannes 11, als het gaat om Lazarus, dan staat er, deze ziekte is niet tot de dood, in vers 4 van hoofdstuk 11, maar terwille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. En in vers 40 heb ik je niet gezegd dat je als je gelooft de heerlijkheid van God zult zien. Ik durf u rustig te vertellen, in verreweg de meeste gevallen, als ons iets heel naars overkomt, zullen we geen antwoord krijgen op de vraag, waardoor is mij dit overkomen? In verreweg de meeste gevallen zullen we dat niet weten. Laat staan dat anderen zo brutaal zouden mogen zijn om ons wel eens even te vertellen waardoor het komt. Die vrienden van Job. Maar we krijgen gelukkig in ons leven wel vaak een antwoord op de vraag waartoe iets is. Waartoe God bepaalde dingen in ons leven toelaat. En die hebben altijd te maken met onze opvoeding en met de eer van God. Onze opvoeding en de eer van God. God wordt geëerd namelijk als wij opgevoed worden naar hem toe, naar het beeld van Christus toe. En dat is nu juist eigenlijk zo bijzonder in dit hoofdstuk in Johannes 9, omdat hier die geestelijke opvoeding van die blindgeborene zo'n bijzondere rol speelt. Het verhaal zou voor ons gevoel heel wat korter kunnen. Het is nogal, naar ons gevoel, oppervlakkig gezien, een wijdlopig verhaal. Er wordt wel heel veel verteld over die discussies met de Joodse leiders. En de antwoorden die man dan weer opgeeft, en dan worden zijn ouders er weer bij betrokken. Waarom zo wijdlopig? Om twee dingen, denk ik, duidelijk te maken. In de eerste plaats, om de geestelijke blindheid van de leiders aan het licht te brengen. Ik zal u een paar voorbeelden van noemen. Die leiders komen al vrij gauw aan de orde. Eerst zijn het de buren die vragen wat is hier aan de hand. En die met hem praten in vers 8 tot 12. Maar dan brengen ze de man die vroeger blind was geweest naar de fariseeën in vers 13. Dan komt dat conflict met de Joodse leiders dat nogal breed wordt uitgesponnen. En de Joodse leiders hebben ook weer een eenvoudige theorie. Dat is weer een heel andere theorie. Eerst was het een simpele theorie van deze fariseeën, van deze discipelen. Die zeiden, iemand moet heel erg gezondigd hebben dat deze man blind is. De fariseeën hebben ook een hele simpele theorie. Kom je ook vandaag nog heel veel tegen. Eerst de theorie van de discipelen, nu de theorie van de fariseeën. En dat is deze theorie. Vers 16. Deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Dat soort simpele logica kun je ook houden. Horen vandaag en de dag. Vandaag klinkt het misschien een beetje anders, als ik u een voorbeeld mag geven. Deze mens is niet van God, want hij heiligt de zondag niet. Ik heb heel duidelijk gezien dat hij op zondag getankt heeft. Deze mens is niet uit God. Hebt u het wel eens gehoord? Of heb ik dat nu bedacht? Nou gaat het er niet om dat tanken op zondag te verdedigen. Waar het me om gaat is dat wij aan zulke waarnemingen, die natuurlijk in ons boekje, in ons plaatje niet passen, om daar zulke dramatische consequenties aan te verbinden. Zelfs iemands eeuwige zaligheid. Daar gaat het om. En daarom is dit net zo'n kwalijke theorie als die andere. In beide gevallen matigen wij ons een oordeel van verstrekkende consequenties aan over een medemens. Deze mens kan niet bekeerd zijn, want hij heiligt de zondag niet. Vroeger zou het al voldoende reden zijn geweest als hij op zondag überhaupt in zijn auto zat, om te zeggen dat deze mens niet bekeerd kan zijn. In andere landen zijn het weer andere dingen trouwens hoor. Ik ken landen, als je daar wel eens rookt, dat iemand dan onmiddellijk zegt, je kan niet naar de hemel gaan, je kan niet bekeerd zijn. Dat is interessant, hè? Dat zoveel mensen in ons land, mag ik dat er even tussendoor zeggen, die van die zondagsheiling zo'n punt maken dat ze daar een ander de eeuwige zaligheid voor onthouden, dat diezelfde mensen dikke sigaren roken. En in dat soort landen, als ze daar eens naartoe zouden gaan en ze zouden daar betrapt worden, precies datzelfde oordeel naar hun hoofd zouden krijgen. Het zou wel eens interessant zijn om te weten hoe ze daarop zouden reageren. Misschien wel met het domme antwoord dat er over de zondagsheiliging wel in de Bijbel iets staat en over het roken niet. Mis. Over zondagsheiliging staat ook niks in de Bijbel. Alleen maar over sabbatheiliging. Denk daar maar eens over na. Als je het niet snapt, dan stel je straks maar de vragen daarover. Het is wel eens goed om de dingen duidelijk te zeggen. Ik praat daarmee helemaal niet een ontheiliging van de zondag. Goed, daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat wij dat soort dingen als shibboleths gebruiken om mensen de vreselijkste oordelen naar het hoofd te slingeren. Deze fariseeën schromen dan ook niet om hem zondig mens te noemen. We hebben dat ook even verderop gelezen. In vers 24 aan het eind: geef God heerlijkheid. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Stel u voor, dat zeggen ze op grond, dat zeggen ze van de Heer Jezus. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Want, en het ging er niet om dat hij het sabbatsgebod van Mozes geschonden had. Dat had hij helemaal niet gedaan. Nooit. Maar hun sabbatsgebod. Zij hadden dat gebod van Mozes met ik weet niet hoeveel geboden aangevuld. Precies hetzelfde wat er vandaag ook vaak gebeurt. En het probleem was niet dat hij het sabbatsgebod van Mozes had overtreden. Dat heeft de Heer Jezus nooit gedaan. Hij heeft als Jood zich altijd onderworpen aan de Joodse wetten. Maar hij had hun sabbatsgeboden, die talloze geboden die zij eraan toegevoegd hadden, overtreden. En dat was voldoende om te zeggen, deze mens is een zondig mens. Want hij houdt zich niet aan onze regels. Daar kwam het in feite op neer. Dus aan de ene kant zien we deze lijn door dat hele hoofdstuk heen lopen, dat de Heer Jezus deze mensen ontmaskert in hun geestelijke blindheid. En bovendien in het feit dat ze blind zijn voor het feit dat ze blind zijn. Dat is nog het ergste, dat hebben we al gezien. Dat is de ene lijn. De blinde mensen worden in dit hoofdstuk steeds blinder. De andere lijn is dit. De ziende mensen worden in dit hoofdstuk steeds meer ziende. En dan bedoel ik heel concreet de blindgeborene. Nou moet u eens kijken wat voor leerschool hij doormaakt. Ik zou er eigenlijk wel een vers aan willen verbinden. Ik kan het niet zo goed uit mijn hoofd citeren. In Psalm 18. Psalm 18 vers 29. Gij toch doet mijn lamp schijnen. De Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Dat is wat deze man gebeurt als hij in vers 7 ziende wordt. En dan voeg ik daar meteen aan toe een tekst uit Spreuken 4. Het 18e vers. Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Wat hier in vers 7 gebeurt is dat het ochtendlicht doorbreekt in de fysieke ogen van deze man, maar ook in zijn ziel. En iedereen die wel eens vroeg op is geweest en de zon heeft zien opgaan en gezien heeft hoe dat licht van de zon steeds sterker wordt, zoals ik dat in augustus in Afrika opgesloten in een wildhut en kijkend naar het wild bij de waterplaats, als je daar in Afrika de ochtendzon ziet opkomen boven het oerwoud. Dat is een adembenemende belevenis. Hoe dat licht steeds sterker wordt, hoe de schaduwen verdwijnen, hoe de contouren van het woud en van de dieren steeds helderder worden. Totdat het volle daglicht doorbreekt. Dat zie je schitterend in het hoofdstuk. Het begint met heel weinig licht. Ze vragen in vers 10 aan hem, hoe zijn uw ogen geopend? En hij zegt in vers 11, een mens die Jezus heet, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar Siloam, was u. Dat is alles. Meer weet hij nog niet. Een mens, wij zouden vandaag gewoon zeggen, iemand. Iemand, een zekere Jezus. Nou, dat is niet veel. Maar het is toch al heel wat. Hij zegt later in dit hoofdstuk, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Die mensen stelden hem allemaal ingewikkelde vragen. Dat hebben we vandaag ook wel eens een keer. Dat mensen bijzonder ingewikkelde vragen moeten beantwoorden als het om gaat vast te stellen of ze eigenlijk wel echt bekeerd zijn. En elke kring en elke gemeenschap heeft daarvoor weer zijn eigen criteria. Als ze tenminste geneigd zijn tot het stellen van dat soort ingewikkelde vragen. En deze man wordt daar ook mee lastig gevallen. Hij moet inderdaad hele moeilijke vragen beantwoorden. Omdat ze hem willen weten waar het nou echt met hem staat. En dan zegt hij in vers 25, dat is het woord waar ik op doel. Of hij zonder is, weet ik niet. Nou, zou je zeggen, dat is zwak. Dat is toch wel het minste wat je van de Heer Jezus moet weten, dat hij geen zondaar is. Maar zelfs dat weet hij niet. Maar hij zegt dit, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Wat zou u daarvan zeggen? Als u het zou willen nagaan, is die of die wel bekeerd? En hij zou zeggen tegen u, nou, ik weet niet zoveel van Jezus van Nazareth af. Ik lees ook niet zoveel in de Bijbel, daar heb ik niet zoveel tijd voor. Maar ik weet wel één ding. Dat ik vroeger een zondaar was. En dat mijn zonden nu vergeven zijn. Omdat ik in de Heer Jezus heb mogen geloven. Zeg eens eerlijk, zou u dat accepteren? Of vindt u dat eigenlijk veel te kort om als een echte geloofsbelijdenis te kunnen gelden? U zou wel heel wat meer willen horen, hè? U zou misschien net zo doorzagen als deze fariseeën deden. Niet om u nou te vergelijken met die fariseeën. Maar er komt toch wel een beetje meer aan te pas om te mogen zeggen dat iemand een kind van God is, nietwaar? En laat ik eerlijk zeggen, ik geef u toe. Het kan heel gemakkelijk zijn dat iemand zulke woorden in de mond neemt. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Maar ik ga nu uit van de oprechtheid van mensen die zulke dingen zeggen. En niet dat ze u maar wat willen voorspiegelen. Als ze dat kunnen, kunnen ze dat met een bekeringsverhaal van 2 uur trouwens ook, hoor. Kunnen ze met een bekeringsverhaal van 2 uur ook. Maar dit is het waar het toch ten diepste op aankomt. Het is een bekeringsverhaal in een notendop. Ik weet niet veel. Maar één ding weet ik, dat ik blind was. Dat de Heer Jezus mij heeft aangeraakt. En dat ik nu mag zien. Wat een fantastisch getuigenis. Maar niet alleen maar dat hij steeds meer inzicht in dit hoofdstuk krijgt over zijn genezing, maar ook steeds meer inzicht in wie de Heer Jezus is. Eerst is de Heer Jezus gewoon iemand die Jezus heet. Maar in hoofdstuk 17 schijnt het licht al een beetje helderder. Ze zeiden opnieuw tot de blinde, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen heeft geopend? En hij zei, hij is een profeet. Hoe weet die man dat nu ineens? Eerst was het gewoon iemand die Jezus heet. Nou is het ineens een profeet. Hoe weet die man dat? Wel, dat is het werk van de Heilige Geest in zijn ziel. Deze man is zich gaan bezinnen op de vraag, wat is er met mij gebeurd? Hij reageert, hij realiseert zich, zoals hij het hier ook ergens in het hoofdstuk zegt. Het is in der eeuwigheid niet voorgekomen dat iemand de ogen van een blind geborene heeft genezen. Die man moet een profeet zijn. Een gezant van God. Johannes houdt van dat soort kleine details. Het was in het badwater van Siloam, hebben we in vers 7 gelezen. Even tussen de haakjes, is heel mooi. In Jesaja 8, in de profeet van Jesaja, komt dit badwater al voor. En daar zegt de Heere, omdat zij de zacht vloeiende wateren van Siloa, zonder die M, maar het is hetzelfde water, versmaad hebben. Daarom komt het oordeel over hen. Daar zijn die zacht vloeiende wateren van Siloa, de wateren van Gods genade en zijn barmhartigheid. Wat mooi is dat. Deze man krijgt het licht in zijn ogen in die stromen van de genade en de barmhartigheid van God. Daar komt het goed met hem. Daar is het een profeet die dat zegt. Hier is het een profeet in Jesaja 8. Hier is het een profeet die ook daadwerkelijk hem de ogen opent. Hij is een heel stuk verder. Het is het werk van de Heilige Geest. Zijn ogen gaan steeds verder open. Hij gaat nadenken over dat wonderen dat er met hem gebeurd is. En hij realiseert zich dat alleen God de ogen van een blinde kan openen. En dat is vandaag met elke geestelijke blinde nog steeds het geval. Ik ken verscheidene blinde mensen die geestelijk oneindig veel verder kunnen zien dan de massa's ziende mensen om ons heen. Prachtige broeders, er zijn net toevallig een paar mannen die ik ken. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die blind zijn. Maar ik denk nu aan een paar mannen die ik ken. Pas een ontmoette een Libanees die theologie studeerde. Man tot bekering gekomen tot de Heer Jezus. Vanuit een islamitische achtergrond. En ik heb verscheidene lange gesprekken met hem gevoerd. En wat zag die man ver. Wat was het heerlijk om te luisteren naar iemand wiens geestelijke ogen geopend waren. In de bundel waarin wij zingen de gemeente waartoe ik behoor, daar komt een vers voor dat luidt: Gij hebt mij lief, gij hebt mijn duistere ogen bestraald met hemels licht. En ik herinner me hoe ik als jonge man, eens zat naast iemand die blind was en die dat lied luidkeels meezong. U hebt mijn duistere ogen bestraald met hemels licht. En dat ontroerde mij. Dat zijn van die ervaringen die je nooit vergeet. En je realiseert je wat geestelijke genezing van blindheid betekent. Die man, ook die blinde, die ik al lang uit het oog verloren ben, zei dat mijn jeugd, maar ook die blinde, zag oneindig veel verder dan zoveel mensen in deze wereld die zo goed menen te kunnen zien. En die niet weten dat ze blind zijn. Ook christenen. De Heer Jezus zegt ook tot Laodicea: jullie denken dat je ziet, maar jullie zijn ellendig, arm, blind en naakt. En hij zegt tegen ze: weet je wat jullie nodig hebben? Ogenzalf. Werd daar in Laodicea druk verkocht, gemaakt en verkocht. Was heel beroemd. De Heer Jezus zegt: jullie hebben ogenzalf van mij nodig. En daar gaat het tot een christelijke gemeente. Een gemeente van christenen die blind waren. Dat kan dus ook gebeuren. Het feit dat je lid bent van een christelijke gemeente of kerk betekent daarom nog niet dat je ziet. De Heer Jezus zegt: jullie hebben ogenzalf van mij nodig, opdat jullie gaan zien. Volgende stapje. In vers 33. Deze man is nog verder gaan nadenken. Ik zeg eens, dat is het voortgaande werk van de Heilige Geest in zijn ziel. In vers 33 staat, en dat concludeert deze man zelf. Hij heeft nooit in de Bijbel gelezen. Hij heeft zelfs de Heer Jezus nooit meer ontmoet sedertdien. Maar de Heilige Geest gaat door met de werken in de ziel van deze man. En hij gaat steeds duidelijker zien. Het licht, het morgenlicht straalt steeds helderder tot het volle daglicht. Want hij zegt dit. Ik zei u net al in vers 32, van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geboren heeft geopend. En dan ineens ziet hij het zelf. Als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. Deze man is van God. Nou heb ik de hele tijd zitten denken terwijl ik tegen u praat, er is iets wat ik vergeten ben. Dat gaat in je onbewuste. Je hebt een draadje laten liggen. Maar ik heb hem weer. Ik heb de draad te pakken, want ik was bezig met Siloam. En nou was dat bijzonderheidje wat hij vertelt in vers 7. Daar staat: ga heen, was u in de vijver Siloam, wat vertaald wordt uitgezonden. Dat zijn wel die kleine details. Af en toe geeft Johannes een vertaling. En dat doet hij niet voor de aardigheid, om die mensen, zijn lezers uit de heidenen, te vertellen wat Hebreeuwse woorden betekenen. Je zou kunnen zeggen, wat doet dat er nou toe? Kan ons dat nou schelen wat Siloam betekent? Wat heeft dat ermee te maken? Wel, ik zei u net, Siloam, dat betekent die zacht vloeiende wateren van Gods genade en barmhartigheid. Jesaja 8. En nu komen deze zacht vloeiende wateren van Siloa tot de mensen in een persoon. Uitgezonden door God. Dat zijn van die kleine aanwijzingen waar je zomaar overheen leest. Een kleine aanwijzing, de gezonderen van God. En dat zie je precies in die ontdekkingen van die blindgeborene. Hij komt steeds een stukje verder. Hij is een profeet. Hij is een gezondene van God. En ook is het hier zo, als deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen. Is het niet ongelooflijk dat op het moment dat deze man zegt, hij moet van God zijn, dat ze hem dan uit de synagoge werpen? Is dat niet ongelooflijk? We zullen dat de volgende keer zien, ik ga het nou niet uitwerken in Johannes 10, hoe de Heer Jezus zegt, wordt hij bij jullie uitgeworpen, bij mij is hij welkom, want ik heb mijn eigen schaapstal. En al degenen die van mij zijn, die breng ik in mijn stal. Al die armen uitgeworpen, en er zijn heel wat Joden geweest die uitgeworpen zijn door het Jodendom, omdat ze in de Heer Jezus gingen geloven, omdat hun ogen open gingen. Eigenlijk alleen maar daarom. En die hij bracht in zijn eigen schaapstal. Maar dat komt de volgende keer, D.V. Nu dit, de laatste, de vierde grote ontdekking. Nu komt de Heer Jezus zelf naar hem toe. In vers 35. Jezus hoorde dat ze hem naar buiten hadden geworpen. En toen hij hem gevonden had, zei hij tot hem, gelooft u in de Zoon des Mensen? Ik weet dat sommige vertalingen zeggen de Zoon van God. Het is een ingewikkelde handschriftenkwestie. Maar we mogen... En die lezing Zoon van God heeft ook goede papieren. Maar eigenlijk is Zoon des Mensen makkelijker te vervangen door Zoon van God. Overschrijvers die dachten, ja, waarom zou de Heer Jezus nou dat gevraagd hebben? Hij zal vast wel gevraagd hebben, Zoon van God. Het is makkelijker te verklaren dat Zoon des Mensen vervangen is door Zoon van God dan andersom. En dat betekent dat Zoon des Mensen waarschijnlijk de oorspronkelijke lezing is, als u de redenering kan volgen. Wat dan ook, de Heer Jezus wil eigenlijk zeggen, weet je wel wie je nou eigenlijk genezen heeft? En ik zou ook u willen zeggen, beste mensen, vanavond, de belangrijkste ontdekking in uw leven is niet dat u eerst blind was en dat u toen ziende werd. Als je niet meer weet te vertellen dan dat, dan kom je ook in de hemel. Maar ik hoop wel dat u ooit nog meer weet dan dat. Om het anders te zeggen, het is niet voldoende voor je geestelijke ontwikkeling. Wel om in de hemel te komen, maar niet voor je geestelijke ontwikkeling als je kan zeggen, Jezus heeft mijn zonde gedragen. Hij is voor mij in het kruis gestorven en daardoor zijn al mijn zonden weggenomen. Dat is geweldig, dat is voldoende om naar de hemel te gaan. Maar niet voldoende voor je geestelijke ontwikkeling. In je geestelijke ontwikkeling gaat het er niet alleen maar om dat je weet wat hij voor je gedaan heeft, maar dat je weet wie hij is. En dat je hem steeds beter leert kennen en dat je ook steeds meer op hem gaat lijken. En net als deze man een aanbidder van hem wordt. Want als de Heer Jezus zegt, ken jij de Zoon des Mensen? Dan heeft hij trouwens net zo goed geweten uit het Oude Testament wat dat betekent, mag ik aannemen. Zoon des Mensen, Daniel 7, die straks weer komt met de wolken des hemels. Dan zegt hij, wat, Zoon des Mensen, fantastisch. Degene die straks het koninkrijk van God zal ontvangen en zal neerdalen, dat koninkrijk hier zal vestigen. Waar is hij? Waar is hij? En dan zegt hij, Jezus, je hebt hem gezien. Hij die met je spreekt, die is het. En dan zegt hij, ik geloof hier. We zouden bijna kunnen denken, nu komt hij pas tot geloof. Nou, laten we maar niet een bekeringsschema op deze man toepassen om te zeggen wanneer hij nou precies tot bekering is gekomen. Geestelijk gesproken zijn zijn ogen al lang geopend, maar nog maar een klein stukje voor de volle waarheid. Hij is geopend voor het feit dat de Heer Jezus een bijzonder mens is. En dan dat hij een mens van God is. En nu dat hij de Zoon des Mensen is. Dat wil zeggen de Messias van het Oude Testament, die dan natuurlijk ook evengoed de Zoon van God is. En dan gelooft hij en valt voor hem neer en hij wordt een aanbidder. En dat is groots. Daar moet het met een mens naartoe gaan. Bekering is niet genoeg. Bekering is genoeg om in de hemel te komen, maar niet om een geestelijk volwassen mens te worden. Om een geestelijk volwassene te worden moet je gaan groeien. Moet je steeds verder komen in je geestelijke ontwikkeling. Dan ga je steeds beter de Heer Jezus leren kennen. Dan ga je hem ook steeds beter leren dienen. En dan ga je, net zoals het hier staat, je ook echt voor hem neerbuigen. Niet alleen maar om hem te danken voor wat hij voor je gedaan heeft, maar om hem te aanbidden om wat hij is. Daarmee sluiten we dit hoofdstuk af. Ik heb u over die laatste verzen al gesproken. En eigenlijk is dit ook de mooiste afsluiting wat je je kunt voorstellen. Een mens wie de ogen zijn geopend. Een mens die gereinigd is, een mens die verlost is en die uiteindelijk geestelijk gaat uitgroeien tot een aanbidder. Dan heeft deze man het nog vlug zover gebracht. Bij Jacob heeft het een heel leven geduurd voordat we eindelijk op zijn sterfbed van hem lezen dat hij aanbad op het opperste van zijn staf. Het heeft lang geduurd. Ik hoop dat het bij u niet zo lang duurt. Dat het bij u zo kort mag duren als bij deze blindgeborene die binnen het bestek van één hoofdstuk van een blinde een aanbidder wordt. Mogen de Heere God ons dat alles schenken. Dat we hier op aarde al geestelijke groei doormaken die ons van eens blinde mensen maakt tot aanbidders van God. Amen.